Beste mensen, we gaan vanavond rustig verder in Openbaring. En ik verwijs even naar het grote overzicht. Daar kan je altijd een beetje aan vasthouden waar je zit in Openbaring, hè? In dubbel opzicht. We zaten bij het zevende zegel. En de komende twee avonden, dat is dus deze eerste woensdag en de eerste woensdag van juni, en dan gaan we een beetje vakantie houden door de week. De komende twee avonden zal ik een totaal overzicht geven van het zevende zegel. En het is handig om dat een beetje na te studeren, omdat we nu op een terrein komen. Het zesde zegel, dat waren ervaarbare zaken, als ik dat even zo bedenk. Van daaruit komen op een gegeven moment die zonen Gods daar doorheen en tevoorschijn, als je denkt aan die verschijnselen die we toen genoemd hebben. Het eerste, tweede, derde, vierde zegel is ook vrij ervaarbaar en beleefbaar geweest en soms nog. Het spitst zich toe in het zevende zegel. En dan zou je sommige dingen al een klein beetje voor kunnen stellen, maar er zijn zaken waarbij je denkt, ja, hoe zal dat dan gebeuren? Nou, vandaar dat je nu op een gebied komt wat een beetje, eigenlijk een beetje anders is dan bij het zesde zegel. Goed, dat moet je even weten, want straks dan zeg je aan het einde, ja, God alles in alle, hoe stel jij je dat dan voor? Alsof ik daar al een totaal voorstelling van zou kunnen hebben. Nou, die heb ik nog niet. En van andere zaken. Het is heerlijk om uit het woord te putten, uit openbaring te putten. En dan heb je dat perspectief, heb je voor ogen, dat je in ieder geval weet naar het woord en naar de geest waar het heen gaat. En al het ervaarbare en beleefbare, daar kan je iets bij voorstellen, maar dat kan je pas helemaal voorstellen als je het helemaal beleeft. Ik denk, zo is het met die zaken. Goed, dat is even vooraf. Dus we beginnen aan totaal overzicht. En we beginnen aan de eerste avond daarvan. En dan zitten we gelijk op bladzijde 2 van ons schema. Ik zeg nog één keer, ik loop het dus globaal door. Een aantal punten. Daar wordt allemaal op teruggekomen in volgende avonden. Op al die punten. Minstens één avond per punt. Dus dan begrijp je, als het nu globaal is, dat ik dit bedoel, ga niet allerlei moeilijke vragen zitten te bedenken. Laat dat maar voor een later stadium. Maar probeer dat weer als volgt te zien, dat je zegt, nou, we zetten als het ware een lijn neer. En ik neem die lijn maar even van hem over. Ja? Zoals op school, toen 1 plus 1 is 2, heb ik nooit geprotesteerd. We zijn er altijd op verder geborduurd. Hè, maar dat is dan een van die zaken. Nou, bij openbaring ligt het iets anders. Maar het is goed om eerst te zeggen, nou, we richten ons op dat schema. Dat ik een beetje totaal overzicht ook krijg. En dat ik dan het in ga vullen. Oké, daar gaat hij. Het zevende zegel, dat kenmerkt zich door het blazen van een aantal bazuinen. Om precies te zijn, 7. En de zevende bazuin wordt ook dus wel door Paulus de laatste bazuin genoemd. Het blazen van deze bazuinen, en over wat dat nou betekent zou je ook een hele avond kunnen vullen, dus dat komt misschien nog wel, maar het blazen van deze bazuinen geeft de volgorde aan bij de gebeurtenissen van het zevende zegel. Deze gebeurtenissen staan beschreven, als je het even wilt plaatsen, in hoofdstuk 8 tot en met hoofdstuk 11. Wat bij zo'n bazuin beschreven staat, geeft een beeld van de ontwikkeling in die fase van die bazuin. En dat beeld van die ontwikkeling, dat wordt weer aangevuld, ik heb dat meen ik in de eerste avond van openbaring gezegd ook al, door close-ups. Hij zegt, ik ga het nou eens van dichtbij bekijken, ik ga er nou eens nog eens dieper in. Ik ga nou eens via details nog eens duidelijker voor ogen krijgen. Nou, schijnbaar was dat nodig, want anders had de Heer hem hoofdstuk 12 tot en met 22 niet laten zien aan Johannes. Hij zegt, nou, je snapt het verder wel, hè? Dus niet. Het wordt dus aangevuld, 8 tot en met 11, waarin je dus een beeld ziet, door close-ups vanuit hoofdstuk 12 tot en met 22. We zullen dus steeds, bij de behandeling in een later stadium, bij de bazuinen ook de gedeelte van hoofdstuk 12 tot en met 22 daarbij invoegen, om een totaalbeeld te krijgen. Want je had al begrepen dat je openbaringen niet achter elkaar doorleest, hè? Je zegt nou, na hoofdstuk 8 komt hoofdstuk 19, 11, 12, 13 en zo lees ik het door zoals een boek. Maar dat je het een en ander bij elkaar in moet schuiven, dat had je begrepen. Goed, ook gedeelte van de Paulusbrieven, die spreken over de laatste bazuin, passen we hierbij in. Ik ga nu achtereenvolgens bekende termen noemen en breng daar dan een volgorde in aan. Globaal. Later zullen we dus per onderdeel zeker een avond daaraan besteden. Dus wees niet bang als je denkt bij openbaring van de Zonen Gods. Wat een klein beetje. Hè? Er komt veel meer. Het gaat om de algehele lijn. Nu. Dus allereerst, en dat snap je al, het eerste punt bij het zevende zegel, het eerste hoogtepunt ook, is de openbaring van de Zonen Gods. En die openbaring van de Zonen Gods, dat heb je misschien in het overzicht al gezien, die plaats ik bij het eerste, de eerste en de tweede bazuin. Natuurlijk zullen er ten tijde van derde, vierde bazuin ook nog Zonen Gods geopenbaard worden. Zo denk ik het wel. Maar het begin is bij het eerste en dan komt er al heel gauw een versnelling in bij de tweede bazuin. We vinden dat in Openbaring 8, om precies te zijn, vers 7. En dat vul ik aan met Openbaring 12. Waar je allerlei close-up ziet van ditzelfde gebeuren. Die vrouw die gereed staat om te baren met de draak voor zich, die het wil verslinden, die water erachteraan gooit en de vrouw en kind worden weggevoerd naar de woestijn. Ik noem maar even een paar dingen, maar je kan er nog veel meer uithalen, zullen we het tegen die tijd ook wel doen. Als we nu maar weten, Openbaring 8 vers 7 vullen we aan met Openbaring 12, onder andere vers 4 tot en met 8, zoals je ziet in je schema. Bij het eerste bazuin zien we niet, hé, nu komen de Zonen Gods openbaar, dat staat er niet. Hij blies de bazuin en de Zonen Gods kwamen openbaar. Dat is even zoeken geblazen, ja, want we zien hagel en we zien vuur. Nou, wat zien we dus? Bij die eerste bazuin zien we een reactie van het Rijk der Duisternis op de openbaarwording van de Zonen Gods. En die reactie vanuit het Rijk der Duisternis, hagel en vuur, die bestaat uit een hevige achtervolging gedirigeerd door een Belial. Dan wordt bij de tweede bazuin de kop van het beest ten dode toe verwond. Wat wil dat zeggen? Terwijl hagel en vuur, terwijl er achtervolging is, terwijl er van alles op die eerste Zonen Gods afkomt, overwinnen zij voor eigen hemel en in eigen leven Belial. Overwinnen zij daarmee ten volle het Rijk der Duisternis. En waarom overwinnen we Belial en het Rijk der Duisternis? Omdat dit Rijk der Duisternis de Zonen Gods niet voor zich kan winnen. Zij laten zich niet meeslepen door alles wat er op hen afkomt. Hé, dat is nou een leermoment. Voor mezelf nu al. Dat ik denk, hé, heerlijk Heer, dat ik dat nou al kan oefenen. Ja? En dat dat steeds steviger en vaster mag worden, dat ik me in mijn persoonlijke leven niet mee laat slepen door alles wat er op me afkomt. En waar dat niet lukt, zeg je gewoon, Heer, help. Kom me te hulp. Want ik wil me niet mee laten slepen. Goed, dat is even een persoonlijk leerelement wat erin zit. Even die openbaring van de Zonen Gods. Die moeten we niet verwarren met een aantal andere zaken. En dat gebeurt, ook in onze kring. Niet verwarren met bijvoorbeeld de opname van de gemeente. Of met de wederkomst. Of met de verheerlijking. Of verandering in het punt des tijds. Noem ik expres een aantal termen die je aardig door elkaar kunt klussen. En dan heb je hier nogal wat van over. Maar we willen het goed op een rij hebben. Vandaar dat ik zeg, verwar dit nu niet, die openbaring van de Zonen Gods met de wederkomst. Dat je denkt, als de Zonen Gods openbaar komen, dan komt Jezus dus weer. Dan zeg ik, nee, mooi mis. Dan nog niet. Nou. Deze openbaring van de Zonen Gods, nog steeds het eerste punt dus, vindt in je eigen leven dus plaats. Denk maar aan jezelf. In de nabije toekomst. Verander jij dan? Ik denk, jij blijft dan gewoon functioneren. Toch? Gewoon functioneren zoals nu. Alleen dan in volheid. Prachtig, toch? Ik kom dingen tegen, ik denk zo. Dan in volheid. Dus dan zeg je niet meer zo, en dan kom je die dingen niet meer tegen. Mooi, hè? Dat is de groei. Dat is dat het volledige zoonschap er is. Prachtig. Die zonen die dan functioneren, gewoon door, maar wel dan in volheid. Zo mogen wij dus dan, als gemeente, net als Jezus, hoe lang? 3,5 jaar, zegt de Bijbel. Je mag dat ook symbolisch zien, hier ga je gang maar. 3,5 jaar gaan ze functioneren, net als Jezus. Dus dan zitten we met Zonen Gods in ons midden. Nou, daar kan je niet mee zitten. Hier. Zonen Gods in ons midden, waarbij er steeds meer mensen uitgroeien, moet je voorstellen, tot de geestelijke volwassenheid. En steeds meer mensen in grote volheid rondgaan. En laten wij ons nu dus niet op laten houden door vragen als, waarom kunnen we nu niet in volheid rondgaan? Waarom gebeuren er nu nog? Om vervolgens door weerspannigheid eigenlijk af te knappen, ik zeg het wat sterk misschien, en niet verder te groeien naar die volheid van waaruit er juist rondgegaan kan worden. Met de hulp van de Heer. Mooi, hè? Zonen Gods die in grote volheid rondgaan, 3,5 jaar lang, dan gebeuren er dingen. Die hoeven niet eens de krant te halen. Want daar zitten ze niet op te wachten. Of er een tijdschrift nog eens wat aandacht aan besteedt. Want daar zitten ze niet op te wachten. Ze gaan door. Mooi, hè? Prachtig. De Bijbel zegt, er is een woestijnperiode. En misschien klinkt die woestijn een beetje heel bar. Maar het wil ook zeggen, heel duidelijk, dat ze helemaal afhankelijk zijn van de Heer. Weggevoerd naar de woestijn, staat er in Openbaring 12. Helemaal afhankelijk van de Heer. En niet meer te verleiden. Het volle heil openbaren. Denk aan jezelf. Ja? Woorden sprekend die de mensen diep in hun hart treffen. En ondertussen alles kunnen aanreiken wat bij die woorden hoort. Daar verbleken onze woorden soms nog bij. Voor de duidelijkheid. En de wonderen en tekenen zullen de volwassen gelovigen volgen. Mooi, hè? Daar gaat het heen. Dat is het eerste hoogtepunt van het zevende zegel. En er komt nog veel meer. Prachtig. Ja? Nou, ik kan daar niet mee zitten als ik dat als perspectief voor me zie. En als ik dan hagel en vuur en allerlei andere rare toestanden zie, dan denk ik, ja, zal wel. Dat zal op ons afkomen. Maar we gaan erdoor. Ja? Mooi, want dat zie ik bij die eerste zonen ook heel duidelijk. Dat is punt 1. de openbaring van de Zonen Gods. Dan het tweede punt. Is eigenlijk voorspelbaar wat daarna komt. Nou, mag iets zeggen? Ja, natuurlijk. De openbaring van de antichrist. En van de antichristelijke gemeente. Ja. Want in diezelfde periode komt het negatieve tot volheid, even heel algemeen gezegd. Er staat ook een antichrist op. Er ontstaat een antichristelijke gemeente. Die is met heel andere zaken vervuld. Namelijk heel simpel met een antichristelijke geest. Volkomen tegenover de gemeente van Jezus Christus. Nou, dat vindt plaats, en dat begrijp je als we met bazuinen bezig zijn, dat vindt plaats bij de derde bazuin, in Openbaring 8, vers 10. Die beschrijft dat vers. En dan kun je de gebeurtenissen uit Openbaring 13, van die twee eigenaardige beesten, kun je daarbij plaatsen. Ja? Wat gebeurt er bij de derde bazuin? Belial is overwonnen, maar probeert nu een van de eerstelingen voor zich te winnen. Door verleiding, door aansluiten, ik weet niet waarbij. Maar in de Bijbel staat dat dit ontstaat en dat dit gebeurt. Een van de eerstelingen, als je mij vraagt of ik het logischerwijs en redelijkerwijs vatbaar wil maken voor je, dan zeg ik, dat kan ik niet. Want ik kan me niet voorstellen wat daar staat. Eén van de eerstelingen, het gebeurt, valt af bij de derde bazuin. Hij wordt vervuld, we hebben dat eerder gezien in een andere studie, met Apollyon en Belial, oftewel de geest van de antichrist. Recruteert ook mensen om zich heen. Andere zonen. Die gaan ook rond, net als de zonen Gods. De zonen Gods geven uiting aan het volle heil. Zij geven uiting aan de geheimenissen der wetteloosheid, die beschreven worden in hoofdstuk 8, vers 11 onder andere. Ons, wat volgen ons, we hebben het gezien, wonderen en tekenen. Ja? Hun woorden gaan vergezeld, waarvan? Van? Ook van wonderen en tekenen. Er staat alleen iets bij. Bedriegelijk. Ja. Dat is apart, hè, in die tijd. Dat je dat dus uit elkaar moet kunnen halen. Dat als er mensen roepen, er is een wonder gebeurd. En dan moet ik kijken, nou, dan wil ik wel eens even weten. Wat voor wonder? Of het een bedriegelijk wonder is. Of dat het voortkomt uit zoons leven. Voortkomt uit de Heer. Of voortkomt uit het antichristelijke. Heel simpel, hè. Dat kan iedereen, kan je allemaal zo bedenken. Goed, als ik dat tegenwoordig tegenkom, wil ik dat ook gewoon rustig afwegen. Dus ik sta niet op mijn kop als ik hoor van, je moet daarheen gaan, want daar gebeuren wonderen. Dan denk ik, ik ga maar rustig door. En ik geloof dat er heel wat wonderen gebeuren. En dat het wonderbaarlijke van de Heer nog wel toe zal gaan nemen, in ieder opzicht. Goed. Hun woorden, zei ik, gaan vergezeld van bedriegelijke wonderen en tekenen. Zij geven mee vorm aan de grote verdrukking waar wij door heen gaan. Dus, zo goed als het volle openbaring, de volle openbaring van heil door mensen heen gaat, gaat ook de volle openbaring van de duisternis door mensen heen. Ook zij gaan rond en hebben verderfelijke werken. Nou, waar vinden we die verderfelijke werken? Die vinden we bij bazuin 4, 5 en 6 en alles wat daarbij beschreven staat. Zowel in het schema als in openbaring. Ja? Wat gebeurt er bij de vierde bazuin? Nou, dat kun je zien in je schema. De beide legerkampen worden geïnstalleerd. Ja? En, nou geloof ik niet, maar dat zit ik gewoon even terzijde te bedenken, dat de zonen Gods met z'n allen zeggen, nou, we moeten een strijd leveren en ze gaan er allemaal al elkaar recruteren en bij elkaar staan. Nee hoor, geloof ik niet. Ik geloof dat de strijd uitgaat van de antichristelijke geest, om het zo maar te zeggen. Dat daar de strijd van uitgaat. En dat daardoor gewoon de zonen Gods gedwongen worden om zich niet te laten meeslepen, maar verder te gaan. En dat dat hun strijd is en hun legerkamp, om het zo maar te zeggen. Want ik stel me daar toch niet voor dat aan de ene kant staat dat het zootje ongeregeld van het Rijk der Duisternis en aan de andere kant staan de zonen Gods. Nou, dat stel ik me toch niet voor, hoor. Dat is wel een hele aardse voorstelling van bezuin 4. Ja, dus ik denk, zeg dat er even bij. Bezuin 5, daar opent de antichrist, dat is de antichrist, die ster, die engel, opent de put van de afgrond. Waarom? Omdat hij bezig is met zijn leger te installeren. En wanneer heeft hij zijn leger nou compleet? Als? Ja, inderdaad, als al die occulte machten, vorsten enzovoort uit het dodenrijk er ook bij zijn. Dus die bende wordt er ook nog even bijgehaald. En de antichrist, die, dat is een mens, die roept die dus op een occulte manier uit het dodenrijk op. Zo moet je dat zien. Niet dat hij daar staat en zegt, jongens, kom maar, want je kent er ook bij. Nee, dat is een occulte beweging, zoals hij dat doet. Goed. Word daar nou niet bang van. Want tegelijkertijd, en dat vind ik zo mooi, spreekt de gemeente een gezagswoord. En met een gezagswoord bedoel ik niet dat ze iets uit hun hoofd geleerd hebben en zeggen, nou, dan moeten we dat zeggen. Stel je voor. Ja. Maar er staat, en dat gaat van de gemeente uit, jij brengt geen schade toe. Oftewel, zoals het er staat in imperatief vorm, gebiedende wijs, brengt geen schade toe. Als zij dat zeggen, zal dat dan gebeuren? Dat gebeurt inderdaad. Brengt geen schade toe. Dat wil zeggen dat terwijl daar die zonen God steeds meer geopenbaard zijn bij het tweede zegel, bij het derde zegel, bij het vijfde bezuin, terwijl dat nog doorgaat, is ondertussen een ander proces, die heiliging is op volle sterkte gekomen. Ja? Nou, ik wou dat dat nu al zo was, zeg. Met betrekking tot elkaar en tot kinderen en tot jeugd. Ja, toch? Dan brengt geen schade toe. En dat houdt in dat de heiliging op volle sterkte werkt in de gemeente. En dat het groene gras niet verbrandt. Maar dat alles stand kan houden. Ja, wat er verder gebeurt, dat krijg je zo wel te horen. Op volle sterkte die heiliging. Ik zeg het nog een keer, zodat we er niet te mis over denken. Alles komt op je af, ja, alles komt op je af. Maar er is ook zoveel van de Heer, van jezelf, van de gemeente. En een heiliging die volkomen is. Goed. Je begrijpt, als dit, wat ik hier nou zo noem, rondgaat naast elkaar. En dan bedoel ik het functioneren van twee totaal elkaar tegengestelde groepen mensen. Die helemaal tegenovergesteld zijn. Nou, als dat geen duidelijkheid gaat scheppen, dan weet ik het niet meer. Ja? Dat is nu nog niet. Maar dat moet wel duidelijkheid gaan scheppen. We hebben nu die duidelijkheid, althans algemeen, is die er nog niet. Want er zijn nog mensen die zitten in wat voor soort denken. Of in welke stad, of hoe je het ook noemen wil. In Babel. We spreken nu nog over Babylonisch denken. Mensen die dus in een stuk verwarring zijn, die het niet zo scherp zien, dat is niet erg. En zeggen, oh, zie jij het niet scherp, maar je zit toch in de gemeente en dan krijg je dat gedoe. Nee, mooier is dat je het scherp mag gaan zien. Maar dit kan nog bestaan. Zelfs in je eigen denken kan je dat nog tegenkomen. Nou, die verwarring blijft niet bestaan. Babel gaat eraan. Aan de ene kant komt namelijk het volle licht openbaar. Zonen Gods dus. Punt 1. Aan de andere kant de volledige duisternis. Zonen van het verderf, antichrist. Hoe je het in wil vullen. Punt 2. Ik denk dat je begrijpt dat dan het grijs, het ertussenin, niet meer te handhaven is. Het is of het een, of het ander. Dan is het namelijk allebei in volheid openbaar. En dan is, als er keuze gemaakt wordt, de keuze die gemaakt wordt, onomkeerbaar. Helemaal duidelijk. En definitief. Dat is ook het kenmerk van het zevende zegel. Het kenmerk van de eindtijd. Keuzes in zo'n stadium zijn definitief. Daar zou je bang van kunnen worden, maar doe dat nou niet, want dat geeft je, het geeft je een geweldige rust. Want als je nu kiest, en dat kan je voor jezelf uitmaken, en blijft kiezen, zo doorgaat lekker, en op een gegeven moment in volwassen toestand definitief kiest voor het licht, dan blijf je toch in het licht, voor altijd. En dan mag je uitgaan van de keuze die je nu maakt en morgen. En niet van, oh, wat zal er allemaal gebeuren? Nee, maak het vast voor jezelf. Nu kiest en dan kiest. Aha, jongen. Dan wordt het steeds sterker en straks onomkeerbaar blijven definitief totaal in volheid voor het goede. Dat zijn die zonen. Dan kan er jou dus niets gebeuren. Juist. Een mooie les, ook weer een les, leerelement voor nu. Dan kom ik aan mijn derde punt. Dat is de val van Babylon. Iedereen denkt dat er dan een stad in stukken gaat, want zo staat er in Openbaring, de stad viel in drie stukken. Ja, ik weet niet wat je daarbij voorstelt. De totale duidelijkheid waar ik het net over had, leidt tot de val van Babylon. Nou, wat is nou die val van Babylon? Waar je zelf aan mee kan doen en mee gedaan hebt al. Verandering van denken. Die verwarring, ja. Die verwarring, dat Babylonische, die schemertoestand in jouw denken, of in het denken van mensen, die wordt definitief afgebroken. Dat is de val van Babylon en niets anders. Dus daar waar het verwarrend was, daar waar het schemerig was, daar waar het niet duidelijk was, en soms kom je daar dingen van tegen nog zelf, dat wordt dan afgebroken, jij niet. Maar dat, begrijp je? Mooi, en dat gebeurt bij de zesde bazuin. En dan zal het duidelijk zijn dat daar die twee groepen, 1 en 2, die we genoemd hebben bij punt 1 en 2, op inspelen. Want de antichrist staat in Openbaring, die neemt de voorhof van de tempel in. Ja toch? En wat is de voorhof van de tempel? Ja. Babel. De voorhof van de tempel is, schrijf dat maar even op, zoals 1 plus 1, 2 is, is Babel. En de antichrist probeert dus de voorhof van de tempel, Babel, in te nemen. Duidelijkheid te geven, maar in een negatieve richting. En wij proberen ondertussen zoveel mogelijk mensen waar weg te halen? Uit Babel. En waar komen ze dan in terecht? In de tempel, in het heilige. In het heilige der heiligen. Prachtig, hè? Want dan kan ook dat zoonschap openbaar gaan komen als je aan de beelden denkt. Zoals ik nu even aan denk. Wij proberen zoveel mogelijk mensen uit Babel weg te halen. En natuurlijk, terwijl dat bezig is, en je kan daar nu al voorhoede zaken van hebben. En die zegt, nu probeer je al mensen uit de verwarring weg te halen. Jezelf uit de verwarring weg te halen. En dan alleen nog maar des te duidelijker. Voor wie er nog niet uit weg is. Het zal duidelijk zijn dat de gemeente natuurlijk te lijden heeft van die antichristelijke gemeente. Het is niet zo van, oh leuk, aardig, geintje erbij. Nee, dat komt op je af. Je komt daar dus wel door in de druk. Want als er staat verdrukking en grote verdrukking, dan zijn dat, waar je het ook geleerd hoort, dan zijn dat altijd termen die een werkelijkheid aangeven die niet weg te denken is. Niet door God uitgedacht, maar veroorzaakt door nummer 2, om het zo maar te zeggen. Nou, goed. Ze komen dus in het druk, maar niet in het nauw. En op de hoogtepunt van die confrontatie, als heel dat Babel die middenmoot gekozen heeft, dan is er geen Babel meer over. En dan staan er echt vanaf dan twee groepen tegenover elkaar. En Babel is dus ingenomen. Hetzij ze zijn uitgetrokken naar de tempel, verlokt door ons, hetzij ze hebben zich mee laten nemen in de andere richting. Ze staan tegenover elkaar, de gemeente van Jezus Christus en de gemeente van de Antichrist. Met erom heel veel mensen die van die hele ontwikkeling op dat moment geen enkel benul hebben. Maar dat komt later wel. Het gaat langs hen heen, deze eerste periode. En die zonen gods lopen niet van, heb je dat nou nog niet door? En luister nou naar ons. Nee hoor. Die hebben zo de opdracht van de Heer voor zich, dat ze zich tot dit banale niet meer laten verleiden. En gericht in hun opdracht en taak vanuit gemeenschap met de Heer verder gaan. Dat brengt me bij punt 4, de twee getuigen. Er komt dan een rechtstreekse confrontatie tussen deze twee gemeenten. Tussen 1 en 2, die overgebleven zijn. En dan heb ik het over de twee getuigen. Dat staat in Openbaring 11. Daar heb ik over gesproken met Pasen. Dus dat kan je hierin bij insteken. Er zijn dus zonen gods. En die laten zich doden. Ja? Kom nu maar op, zeggen zij. Laat de winden maar los, klinkt er ineens een bevel. In Openbaring. Daar heb je dat punt. Ja? Goed, je moet weten, twee getuigen, die laten zich doden. Net als Jezus zich laat meevoeren en laat doden. Ja? Zo dalen zij, die twee getuigen, in het dodenrijk af, om net als Jezus te komen tot een opstanding uit de dood. En je weet, Paulus spreekt dit in Filippenzen 3, vers 10 en 11 al, als wens uit. Of ik aan zijn dood gelijkvormig wordende, zou mogen komen tot zijn opstanding uit de doden. Nou, dit gebeuren plaats ik in deze ontwikkeling, in het zevende zegel dus, bij de zesde, zevende bazuin. Voor alle duidelijkheid, want er waren vragen over, het gaat in deze fase niet meer om het loskomen uit de dood. Daarvoor zijn namelijk sleutels nodig. En wie heeft die sleutels? Die heeft Jezus. Hij heeft ons allemaal vrijgemaakt van de dood. Het gaat dus niet om een vrijkomen van die dood, want daar was je vrij van gekomen. Maar het gaat nu om de dood ten volle te overwinnen. Het gaat erom, voor die twee getuigen, maar ook voor de alles eromheen, de gemeente en de zuchtende schepping onder het altaar, weet je wel, vijfde zegel. Het gaat erom opnieuw in handen te krijgen wat de mens van oorsprong had. Namelijk volledige macht over zijn eigen lichaam. En dus vanuit onze positie in de hemel volledige macht over de stof. Kort gezegd het wegwerken van de laatste restanten van de vernedering. Ja? En de dood ziet, hij kan ze weer niet houden. Hij kan ze weer niet houden. En waarom capituleert hij dan? Ja, het staat hier in mijn studie vanavond, maar ik zat even te denken. Waarom capituleert hij dan? Omdat hij denkt, als die anderen komen, ik heb het er nu gehad. We hebben nu mensen gehad die beschadigd waren en hersteld zijn. Dat is wat anders dan Jezus. En die gaan eruit, die kunnen die niet houden. Als die anderen komen, als die hele gemeente komt, ga ik er ook aan. En daarom, een hele rare verandering ineens, laat hij dat los. Laat hij aanspraken varen. Onbestaanbaar, niet te begrijpen. Maar als we een beetje het lijntje nu meevolgen, toch wel enigszins wel te begrijpen. Ja, die claim laat hij varen, in de hoop natuurlijk op een andere manier, en dat gaan we nog onder andere punten zien, toch nog weer terecht te kunnen komen bij die troon waar Jezus zit. Dat is natuurlijk de weg. Via de voorhof, naar de tempel, naar de troon waar Jezus zit. Oké, De dood capituleert en laat ze aanspraken varen. Nou, dan snap je wat er met de gemeente kan gebeuren. Wat er allemaal ineens kan gaan gebeuren aan geweldige hoogtepunten. Daar kan je wel iets bij voorstellen. Als mensen macht over de stof krijgen. Dus verheerlijk de lichamen, anders gezegd. Goed, dan kom ik bij punt 5. De wederkomst van Jezus. Als die twee getuigen opstaan uit de dood en de dood van zijn kracht hebben beroofd, wat is er dan mogelijk? Nou, dat hebben we net al begrepen, dat heel de gemeente verheerlijkt wordt. Die dood is een laatste vijand. En als die dood overwonnen is door de vertegenwoordigers van de gemeente, dan kan die gemeente in volheid volledig in de geestelijke wereld functioneren. Verheerlijkt worden. En op dit gebeuren volgt dus onmiddellijk de wederkomst van Jezus Christus. Eerst in zijn heilige, verheerlijkt en gelijk met zijn heilige. Dat is dan aan de orde. Dat is dan mogelijk. En bij het blazen van de zevende bezuin klinkt dan, klimt hierheen op. De gemeente die zich al die tijd in de hemelse gewesten heeft verzameld, die mee ontwikkeld is. Ik heb het over die zielen onder het altaar van het vijfde zegel. Die kunnen zich dan verenigen met allen die nog op aarde zijn met een verheerlijk lichaam. En dan is er op dat moment, als dat zich verenigt, is er dus één gemeente. Niet meer één onder het altaar in de hemel en één op aarde, om het zo even uit te drukken. Maar dan is er één gemeente waarvan Jezus Christus het hoofd is en waarmee hij samen verschijnt. En dan zullen wij hem dus zien. Goed. Brengt me aan mijn laatste punt van vanavond. Punt 6. De opname van de gemeente. Ook altijd geharrebar. Wat hebben we nou eerst? Eerst de opname. Hebben we eerst de slag bij Armageddon, ja, en dan de opname. En waar moet je de opname plaatsen? Ja, oké. Wat je je voorstelt, dat kost wel het een en ander. Kan je nog niet helemaal voorstellen. Dus die gemeente van de tijden door, zeg maar, onder het altaar, verheerlijkt. De twee getuigen, verheerlijkt. Die mensen die achtergebleven waren op aarde van de gemeente, zonen Gods, verheerlijkt. Jezus daarbij, één grote gemeente. Ja? Nou, dan volgt de opname. Dan zeggen ze, nou laten we ons nou maar eens gezellig terugtrekken. Want nou is het zo mooi. Kun je dat ook nog voorstellen? Ja, maar Heer, de slag bij Armageddon moet nog komen. Daar heb ik niks mee te maken. Want die heeft de Heer niet uitgevonden. En daar zit de gemeente niet op te wachten. Dat ze zeggen, oh jongens, wacht even, we gaan nog niet weg. Want we gaan eerst even de slag bij Armageddon leveren. Vreemde ideeën. Ja? Dus goed om dat voor jezelf recht te zetten. Dat je weet dat dat ook alweer een actie zal zijn van de andere kant. Die er tegenin gaat, die er achteraan gaat. Oké, punt 6. De opname van de gemeente. De confrontatie tussen de gemeente van Jezus Christus en de gemeente van de antichrist, die lijkt aanvankelijk gewonnen te zijn door de gemeente van de antichrist. Als ik denk aan die twee getuigen. Ze liggen daar dood. In de paaspreek over gehad. Maar juist hierdoor kunnen de zonen Gods na gedood te zijn, ik herhaal het dus even, de dood overwinnen. Verheerlijkt worden. En kan Jezus Christus dus met de zijne verschijnen in heerlijkheid. Op dat moment wordt heel de gemeente voor korte tijd opgenomen in de geestelijke wereld. En dat noemen wij nou de opname. Ja. Dus, we hebben de overwinning over de dood. De twee getuigen dus, die dat doen. De wederkomst van Jezus Christus. En vervolgens de opname van de gemeente. Dat zijn zaken die met elkaar nauw samenhangen. Het een is het gevolg, dat hebben we gezien, van het ander. Gebeuren van de eerste opstanding. Mensen die voor het eerst opstaan met verheerlijkte lichamen uit de dood. Prachtig, ja? Een intens verheerlijkte gemeente die zich in die volheid met Jezus Christus terugtrekt. Hallee, en weg zijn ze. En wat gebeurt er dan? Daar gaan we de volgende avond mee verder. Maar wat gebeurt er dan, denk je? Ja, die antichrist, wat zullen we nou krijgen? En op een occulte manier leggen ze daar die lichamen af en gaan erachteraan. En dan komt daar die confrontatie die in één klap beslist wordt. Volgens mij. Daar hoeven we niet zo moeilijk over te doen. Of te denken. Of moeizaam over te denken. Als het in zo'n volheid is, wij hebben nog wel eens moeite. En bij ons kan het nog wel eens moeizaam zijn. Oké. Maar als het in zo'n volheid is. En je moet je voorstellen, Jezus met de verheerlijkte gemeente die zich terugtrekt in de hemel. Denk je dan dat ze allemaal lopen te rennen? Zijn alle linies gedekt? Hebben we alle gaten dicht zitten? Ben je nou helemaal? Alles is in volheid. Mooi hè? Nou, dus die antichrist valt in zijn eigen zwaard. Zien we volgende keer. Tot zover. Ik denk dat we wel voldoende hebben. Denk erover na. Gaan we mee bezig, maar alleen voor de globale lijn. Want de rest komt, die punten die ik nu genoemd heb, 6 punten, komen allemaal terug op aparte avonden in de toekomst. Maar wij willen, voordat we dat daarop ingaan, willen we eerst met elkaar in 2 avonden die globale lijn hebben staan. Zodat we zeggen, zo en zo zit het in elkaar. En het is heel niet vervelend, ik heb er ook voor moeten stoeien in de tijd hieraan vooraf. Het is heel niet vervelend om daar eens mee te stoeien. En dat is op rij te krijgen en dat is te bevragen. En er is mee bezig te gaan. Wat is de logica ervan, Heer? Op die manier. Want dan krijg je het duidelijker voor ogen. En dan kunnen we straks, wat hier allemaal volgt, nog weer des te duidelijker en gerichter invullen. Goed. Zullen we eerst zingen?